benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met ondernemer Hans van der Wind over ondernemen en toch ook een klein beetje over campagnefinanciering. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Met alvast een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
Ja, je stelde mij die vraag net. En ik denk eigenlijk dat de beslissing was zo ongeveer in het voorjaar om me iets minder precies bezig te houden met wat er nou allemaal gebeurde rondom corona. Want ik merkte dat ik het jaar daarvoor heb ik me daar heel erg mee bezig gehouden. En je wordt daar ook heel erg onrustig van, steeds die veranderende berichten. Toen ik dat dus besloten had, werd het leven een stuk rustiger.
Je knapt er echt van op.
Ja.
Oké, nou ja. Goed advies om ook misschien de komende tijd mee te lijf te gaan. Eerst naar ander belangrijk nieuws van vandaag. Zometeen spreken we elkaar uitgebreid verder. Maar nu naar Hommeles in het familie-imperium van miljardair John Ventener van Vlissingen, de eigenaar van de zakenreisgigant BCD Travel. Ventener van Vlissingen en zijn zoon Robert-Jan liggen met elkaar overhoop. Onder meer omdat Robert-Jan weigert om zijn paspoort en adresgegevens te delen met toezichthouders. En dat brengt grote financiële risico's met zich mee. Blijkt al allemaal uit nieuwe stukken die afkomstig zijn uit de Pandora Papers, onderzoek van het FD en Dagblad Trouw. Gabi de Groot is journalist van het FD. Goedemiddag, Gabi.
Goedemiddag.
Waar is deze ruzie, want die woekert al een hele tijd, blijkt eigenlijk om begonnen?
Nou, dat is dus iets wat we niet weten. We weten dat er een ruzie is. Dat zien we onder andere uit een stuk uit de Pandora Papers. Uit 2016 zien we een verschil van inzicht, laten we het zo zeggen, tussen vader John Ventener van Vlissingen en zijn zoon. Op een gegeven moment worden er paspoort- en adresbewijzen gevraagd door een trustkantoor op de Britse Maagdeneilanden. Want daar zijn we nog steeds mee bezig. John die geeft dat, die levert zijn kopie van zijn paspoort en zijn adresgegevens. En zijn zoon doet dat niet, die weigert dat. En ze kunnen hem ook niet overreden om dat ook te gaan doen. En ja.
En waarom is het belangrijk om dat toch ook met het oog op de toekomst van het bedrijf wel te doen?
Nou, dat blijkt uit stukken die we weer uit 2020 hebben, dus 4 jaar later. Daarin schrijft vader John toch echt op hoge poten een brief aan zijn zoon dat dat toch nu echt moet. Omdat de wereld is veranderd, zeker sinds de Panama Papers. Dus financiële instellingen en vooral banken zijn bezig met klantonderzoek. Ze moeten weten wie de UBO is, de uiteindelijke rechthebbende van een bedrijf, van elk bedrijf wat hun klant is. En dat vragen ze ook aan bedrijven van de familie Ventener van Vlissingen. Ja.
Maar er zijn toch wel meer vermogende mensen die om hen moverende redenen daar toch wat anders over denken, omdat ze nou eenmaal heel veel geld hebben, omdat ze dat aantrekkelijk maakt voor kidnapping, afpersing.
Zeker.
Verzin het maar. Zijn dat dan ook de motieven van de zoon Ventener van Vlissingen?
Dat zegt hij wel, ja. Vanuit de privacyoverwegingen. Alleen, daarmee overtreedt hij wel de wet en regelgeving.
En daarmee komt dus ook de toekomst van het bedrijf, althans als je het dan senior vraagt, in gevaar. Want als je niet voldoet aan de wet en regelgeving, dan trekken ook financiers, banken hun handen af van dit vermaarde familiebedrijf met een wereldwijde omzet van
25 miljard euro voor corona.
Oké, dat is in dit geval wel relevant.
Want het is je kunt
wel vaststellen, het gaat om enorme bedragen. Het gaat ook om verschillende contacten met die trustkantoren, met banken, met financiers. Het wordt toch wel knullig geleid als het nu om dit soort redenen toch in zwaar weer zou kunnen komen.
Nou, waarschijnlijk zul je dit zien bij heel veel familiebedrijven. De BCD heeft de structuur zo ingericht dat er is een bestuur, raad van commissarissen, daarboven een aandeelhouderskantoor, en daarboven zit een hele wirwar aan stichtingen en trusts en noem maar op. Dat organogram hebben we. daarbij zie je toch dat de controle op een aantal belangrijke zaken ligt bij John Venten van Vlissingen nog steeds. Alleen de kinderen zijn de eigenaar al tientallen jaren.
Op papier? En,
ja, op papier. Die zijn economisch eigenaar. Ja, en je ziet bij dit soort familiebedrijven, die krijgen steeds meer te maken met dit soort controles. En die moeten ze steeds meer aan dit soort wet- en regelgeving voldoen. Ja, en dan hoeft er dus maar één kind te zijn die zegt, ja, hier doe ik niet aan mee.
Nee. En dat kind heeft ook wel een appeltje te schillen met zijn vader. De verhoudingen zijn ernstig verstoord, want we hebben het nu over de Pandora Papers. Maar eerlijk is eerlijk, die had je niet eens nodig, want deze zoon heeft op eigen beweging al allerlei stukken doorgestuurd naar het FD.
Ja, dat maakt het nog bijzonder. Hè? Een deel van dit verhaal komt uit stukken uit de Pandora Papers. Maar een ander deel, ja, die zat gewoon bij een collega van ons, Richard Smit, zat dat gewoon in zijn mailbox. De zoon stuurde vorig jaar een aantal e-mails aan zijn vader. Hele boze e-mails, waarvan wij dus zien van, hey, dit conflict gaat om meer dan alleen voldoen aan UBO-controles. Nee, dit conflict gaat vooral over zeggenschap en ja, dividenduitkeringen. En het gaat dus over, ja, eigenlijk wat het bedrijf aangaat. En ja, deze ruzie speelt dus echt al jaren. Maar het is heel bijzonder dat het naar ons is gestuurd. En tot vorige maand heeft hij nog een e-mail gestuurd waarin wij gewoon genoemd werden ook van, ja, ik stuur het ook aan journalisten van het FD.
Goed dat die journalisten van het FD daar ook komen vertellen in dit programma. Spreken we elkaar morgen weer met een nieuwe onthulling? Of hebben we het meestal?
Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou zomaar kunnen. Ja, je weet het niet. Gabi de Groot van het FD, dank. En wellicht dan tot snel.
Oké. Okay.
Kees de Kort.
Dan aan Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator, altijd goed voor onthullingen. Kees, goedemiddag.
Dag Thomas.
En als het geen onthulling is, dan wel een nuchtere blik op de feiten, op de gegevens, op de data. Onder andere die van de inkoopmanagers uit de Verenigde Staten. Met name uit de maakkant. Wat blijkt daaruit?
Nou, die zijn nog steeds behoorlijk enthousiast. We hebben eind vorige week hebben we het gehad over de inkoopmanagers aan de maakkant in Azië. Nou, dat was meligheid en saaiheid, troef. Maar in de VS hebben ze er nog zin in. Misschien iets minder dan een paar maanden geleden, maar de stemming zit er nog wel in. En ook ander nieuws aan de maakkant van de Amerikaanse economie. Fabrieksorders, durable goods orders, bouwuitgaves. Ja, daar, laten we zo zeggen, dat loopt allemaal wel lekker door. Komt natuurlijk ook, omdat er de afgelopen, en dit zijn cijfers van eventjes geleden, dat met die steunmaatregelen nog volledig van toepassing zijn. En het feit dat de Amerikaanse dienstenkant van de economie nog niet helemaal open is. En dus dat, nu gaat het goed. En de vraag is dan natuurlijk, kan dat zo blijven gaan als op een gegeven moment de Amerikaanse economie meer open gaat en als die in zaken de dienstenkant van de economie, en dat een aantal steunmaatregelen wat minder wordt. Hè, dat er wat minder geld in de economie gepompt wordt. Maar voor nu, weinig aan de hand.
Er is trouwens wel een dikke min te noteren als je kijkt naar de autoproductie, hè?
Ja, nou, dan komen we dat bekende chipverhaal tegen. Dat heeft echt de autofabrikanten mondiaal zwaar in zijn greep. Het aantal gemaakte auto's, ja, dat zou toch zeggen, dat is echt dik lager dan vorig jaar aan deze tijd. Ja, dat is natuurlijk een maakkant verhaal wat niet positief is. Maar gelukkig voor de fabrikanten, ze hebben de prijzen voor datgene wat ze maken enorm verhoogd. Dus de omzetten die zijn eerder hoger dan lager. Dat geeft aan, de auto's worden duurder. En blijkbaar is dat ook geen probleem. En dat kunnen we ook ons voorstellen, want ja, er is erg veel geld in de Amerikaanse economie gegooid. Dus een tijd lang konden het moeilijk uitgeven. Ja, dan maakt meer betalen van auto blijkbaar ook niks uit.
Als je nu alle plussen en minnen bij elkaar optelt, aftrekt en kijkt naar hoe de wereldhandel ervoor staat, wat is dan jouw algemene conclusie?
Nou, dan hebben we het dieptepunt. Dat was april vorig jaar. Dat hebben we echt, dat is voorbij. Daar is een sterk herstel opgetreden. Een aantal maanden. En wat je nu ziet gebeuren, is dat de cijfers eerder weer wat minder worden. Ietsje minder. Dus als je nou een vergelijking maakt van de CPB, Centraal Planbureau, is met die data gekomen. Juli 2021. Nou, juli 2020 was natuurlijk echt veel slechter. Dat is duidelijk. Maar juli 2019, daar zit niet veel beweging meer in, hoor. We zijn iets boven pre-corona aangekomen. Maar niet veel. En de muziek en de vaart is er ook wel een beetje uit. Terug weer af. Dat wel. Klein plusje. That's it.
En dan zijn er nog grote verstoringen die al dan niet tijdelijk van aard zijn. Productie, distributieketens.
Ja, precies, dat verhaal wordt alsmaar groter. En alsmaar groter, alsmaar negatiever. En dat verhaal is begonnen, als je erover nadenkt, In de VS, toen op een gegeven moment die enorme steunprogramma's over de economie werden uitgegooid. De dienstenkant van de economie helemaal dicht zat. Dus die Amerikanen kregen gewoon heel veel geld. En die zijn gewoon als gekken dingen gaan kopen en importeren. Die moesten uit andere landen komen. En daarmee is dat hele fijnmazige stelsel van productie- en distributieketens als het ware enorm verstoord. En dat was natuurlijk allemaal een beetje. Dat is het begin geweest van het probleem. Die Amerikanen gingen in één keer veel meer kopen. Nou, dan moeten er ook schepen zijn, dan moeten er containers zijn, al wat iets meer zijn. Dus dat is het begin van de verstoring geweest. En als het heel fijnmazig is en er zit niet heel veel rek in het systeem, niet heel veel, dan leidt een kleine verstoring, dan gaat iedereen zich positioneren, dan gaat iedereen kijken hoe moet ik daarmee omgaan. Het wordt ieder voor zich in productionistisch beland. En dan daarmee krijg je een olievlekwerking. Jij lost jouw probleempje op in dat hele verhaal. En daarmee gooit vaker over de schutting bij iemand anders.
Dus het collectief leidt daaronder. Individueel probeer je er het beste van te maken. Precies, en het collectief leidt met lege handen achter.
Niet met lege handen, maar met meer problemen. En dat proces, dat is nog steeds volop aan de gang. En dat de problemen eigenlijk groter worden in plaats van kleiner. Want die verstoringen, dat hele distributiesysteem was echt ontzettend fijn georganiseerd. En wat je nu ook nog krijgt, wat er bovenop komt. En we hebben gewoon geleerd dat just-in-time delivery, hele lange aanvoerlijnen, afhankelijkheid van China, dat gewoon niet zo'n goed idee is. Blijkt achteraf, we hebben het lang in geloofd. Dus een heleboel producenten zijn zich ook aan het heroriënteren over waar gaan we onze spullen halen, moeten we meer voorraden hebben. Kortom, dat zijn allemaal extra verstoringen in het pre-corona distributiesysteem. En daarmee worden de gekke dingen worden alsmaar groter. Wat komt er nou bovenop? Dat wordt nog erger. Dat is dat energieverhaal. Ja. Een paar maanden geleden was er eigenlijk niks aan de hand in mondiaal energieland. En nu wordt het ook allemaal raar gebeuren, ook allemaal rare dingen, hogere prijzen. En dat zorgt voor extra onzekerheid. Ook daar gaat weer iedereen voor zich een oplossing zien te vinden. En dat maakt dat hele productieproces, dat anders gaat worden en moeizamer gaat worden. Dus die producentenprijzen. En in Amerika zijn we, dan gaat het allemaal redelijk. De wereldhandel is wel terug weer af. Maar ik denk dat de vooruitzichten door wat ik nou net probeer duidelijk te maken, dat die eerder slechter worden dan beter.
Ja, mensen moeten zich dus toch maar ergens aan vastklampen. Morgen is er weer een gesprek met Kees de Kort. Tot dan.
Morgen, dames.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met ondernemer Hans van der Wind en Robert Manders, marktanalist van de broker IG, voor een blik op de beurs. En Kees de Kort haalt het net al aan, de stijgende energieprijzen. Je ziet het overal, olie wordt duurder, gas wordt duurder. Nou was er gisteren een uitgelezen mogelijkheid, Robert, om daar iets aan te doen door de OPEC. Draai precies die kraan open, daar zitten we toch op te wachten. De OPEC heeft de rug recht gehouden en de productie op peil gehouden, maar niet gezegd, wij doen er een tandje bij.
Precies, en dat had Jos Versteeg gisteren heel mooi voorspeld, dat ze dat zouden doen. Maar van hun kant is het ook een beetje opportunisme. En ze moeten er ook. Ja, de status quo is altijd het makkelijkst, bedenk dat. Zeker bij zo'n grote club met allemaal verschillende belangen. Dus ja, dit was ook wel een logische beslissing. Aan de andere kant
vind je
is
het een logische beslissing als je kijkt naar wat er nu mondiaal speelt?
Vanuit hun eigen positie is het een logische beslissing. Vanuit de positie van hun clubje is het een logische beslissing. Niet vanuit onze visie met de stijgende benzine- en olieprijzen. Ja. Nee. Maar het is wel een risico voor hun, omdat de Amerikaanse schalieboeren, die kunnen wel wat meer geld verdienen op deze manier. De futuresprijzen lopen op. En ik zat een beetje te kijken, want de CEO van Pioneer, een belangrijke schalieboer in de VS, groot bedrijf, grote olieproducent, die zegt dat ze 80% van de cashflow gaan inzetten om dividend uit te keren, aandelen inkopen, allemaal dat soort dingen. Niet investeren in de nieuwe productie. En zeggen, ja, dat gaan we ook niet zo snel doen. Maar met de stijgende futuresprijzen wordt het toch wel makkelijker om dit risico voor die producenten te hedgen dat de olieprijs straks gaat dalen. Dus ik denk dat er toch wel wat meer motivatie komt straks, of nu eigenlijk al, om toch wat meer oliebronnen te boren.
Over motivatie gesproken, Hans, jij sluit niet uit dat hoge gasprijzen een motivatie kunnen zijn om nog meer dan nu al het geval is werk te gaan maken van projecten die verband houden met de energietransitie?
Ja, dit veld is niet mijn gebied van expertise, zeg maar. Maar ja, de gedachte die natuurlijk bij je opkomt als je dit leest, is dat je hoopt eigenlijk dat hoge gasprijzen de energietransitie vooruit helpen en dat we sneller naar hernieuwbare bronnen toe gaan. Maar Zoals jij net ook al zei, Robert. Ik weet dat niet zo zeker. Want je kan allerlei rare prikkels krijgen. Dat producenten van fossiele brandstoffen juist hierin aangemoedigd worden om juist er wel in te blijven investeren.
Er zit nog geld in.
Ja, en dat is natuurlijk altijd ingewikkeld met markten. Je wilt allemaal een bepaalde kant op, maar de markt laat zich niet altijd dwingen, denk ik. Maar goed,
welke kant denk jij dat erop gaat? Dus enerzijds de motivatie om er werk van te gaan maken, ook van bedrijven en consumenten die hun rekeningen zien oplopen. En anderzijds toch ook het belang van de olieproducerende en gasproducerende bedrijven en landen om deze stranded asset voorlopig nog eventjes geen vaarwel te zeggen.
Nou, ik denk dat de gas juist een hele goede asset is of een goede energiebron is om de groene energie aan te vullen. Het is een heel flexibele energiebron. Je kunt makkelijk aan- en uitzetten. En het is ook relatief CO2-arm vergeleken met bijvoorbeeld kolen. Dus ja, veel landen, veel grote organisaties, institutionele partijen zoals de International Energy Agency, die zeggen ook dat als het aandeel renewables toeneemt, windenergie en zonne-energie, dat ook het gasverbruik toeneemt, omdat zij dan de pieken en de dalen moeten opvangen.
Ja, maar de dikste rapporten en de grootste budgetten worden op dit moment gereserveerd om een omslag te maken naar waterstof. En dan nog het liefste groene waterstof en geen blauwe waterstof.
Ja, maar daar gaat nog wel wat tijd overheen. Die technologie is nog niet af.
Waar ook wat tijd overheen ging, een uurtje of 5, 6, was de grote storing van Facebook. Toen die opgelost was, Hans, kreeg jij een bombardement aan berichtjes dat plotseling doorkwam?
Nee.
Ai.
Ai. Nou, had ik natuurlijk wel verwacht.
Je staat in goed gezelschap, hoor. Je staat in goed gezelschap. Bij mij viel het ook mee. Maar het was wel opvallend dat voor een deel van de mensen de wereld wel zo goed als ophield met draaien.
Ja, en toch dacht ik ook, ik ben zelf ook frequent gebruiker van WhatsApp als communicatiemiddel. Maar je wordt door zo'n storing toch weer even met je neus op de feiten gedrukt. En je denkt dan, je moet toch overal backup systemen voor hebben. Ik denk dat dat voor veel situaties geldt. Maar gisteren bedacht ik me dat ook weer.
Nou, je moet gewoon eens een keer een goed boek pakken in plaats van WhatsApp en Facebook.
Zeker.
Ja, precies. Heeft dit nou heel veel schade berokkend, ook voor Facebook?
Wel reputatieschade, maar er waren ook andere dingen die gisteren speelden. Daardoor daalde de koers met 4-5%.
De klokkenluider.
Precies, Jos Versteeg haalde het gisteren al aan.
Ja, Jos Versteeg is een soort ziener, hè?
Ja, precies.
Ja, precies. Maar goed, dus daar komt Facebook wel weer overheen. Of speelt hij nu toch wat anders? Want er werd driftig gespeculeerd over wat er nu precies aan de hand was. En er werden rekensommetjes gemaakt hoeveel dat nou per uur zou kosten voor Facebook.
Ja, ik denk dat dat een beetje overdreven is. 13 miljoen per uur of zo. Of per minuut. Nou, wat was het nou? Dit is zo'n winstgevend bedrijf, dit merken ze niet.
Laten we naar bedrijven gaan die al een tijdje wat minder winstgevend zijn en die financiële zorgen kennen. Evergrande, heel veel besproken, ook in dit programma, het Chinese vastgoedbedrijf. Ja. Ja, blijft het daar nou bij? Of is dit het topje van de ijsberg? Zijn er heel veel meer Chinese vastgoedbedrijven die in een soort gelijke positie verkeren? Wat is jouw voorlopige analyse?
Nou, mijn voorlopige analyse is dat gisteren de markt werd opgeschrikt door Fantasia. Dat is een soort van concurrent van Evergrande. Veel kleiner ook. En die hebben een obligatielening van ruim $200 miljoen niet terugbetaald. En dat is dat zorgt natuurlijk weer voor wat extra angst op de markt. Ik denk dat het niet gaat om dit soort partijen zoals Fantasia en Evergrande. Het gaat natuurlijk om de Chinese vastgoedmarkt. Of die Chinees blijft beleggen, speculeren, investeren in vastgoed op een redelijk speculatieve manier zoals ze dat nu doen. Investeren in leegstaande appartementen waar niemand huurt, omdat er geen huurders zijn. Daar gaat het om. Als dat ophoudt, dan krijgen we een enorme crisis in China.
Maar wat jij nu zegt,
maar we zitten nog aan het begin daarvan. Ja,
maar wat jij nu zegt, dat moet niet in een reclamefonds terechtkomen. Want waarom zou je investeren in een appartementencomplex waar nooit iemand gaat wonen? Als Chinezen daar eens over na gaan denken, dan stoppen ze daar toch subiet mee?
Nou, de speculatie is dat er misschien over 5 of 10 of 20 jaar iemand gaat wonen en dat ze dat dan tegen winst kunnen verkopen. Voor veel Chinezen is dit echt een alternatief voor een spaarrekening of een belegging.
Hans, jij klappert met je oren als je dit zo hoort, of niet?
Zo bizar. En zeker als je denkt dat we in Nederland een woningnood hebben en elke woning die er is graag bewoond. Ja, niet alleen wil worden, maar ook moet worden.
Ja, China is natuurlijk een heel groot land met spooksteden, met bruggen die van niks naar nergens gaan. De vraag is dus, hoe lang houdt dat stand?
Precies.
Over China gesproken, daar blijven we nog even. Want de Amerikaanse regering van Biden gaat maar weer eens om de tafel met de Chinese overheid, met de Chinese partij. Een handelsakkoord, Trump heeft daar een begin mee gemaakt. Liep allemaal heel stroef. Wat denk je dat dit kan betekenen, Robert?
Nou, ik denk dat Biden zich in een lastige positie heeft gewerkt nu. Ik denk dat hij het beste gewoon had kunnen laten liggen. Want nu moet hij met de resultaat komen voor de volgende Amerikaanse midtermverkiezingen. In november 2022 zijn die verkiezingen. En op dat moment moet hij met het resultaat komen. Als hij niets heeft, dan gaan de Republikeinen roepen: ja, je hebt niets. Als hij zijn tarief heeft teruggeschaald en verder er niks voor terug heeft gekregen, dan gaan ze nog harder roepen. Ja, hij moet met het resultaat komen.
Die importtarieven in stand wil houden, toch? Dat is natuurlijk ook een uitgangspositie als je die onderhandelingen begint.
Voorlopig wel. Ja. Dat gaat hij ook wel doen, denk ik. Maar het risico, denk ik, is dat dit conflict escaleert. En een uitweg in ieder geval voor dit conflict is als de Europese Unie gaat meedoen met de VS. En dan hebben ze een sterke tandem. En dan kunnen ze, denk ik, China overtuigen om te stoppen met alle oneerlijke handelspraktijken. En anders wordt het wel heel erg moeilijk, denk ik. Dan hebben we kans op escalatie.
Heb jij tot slot van dit kwartier nog een vraag voor Hans?
Ja, ik zat te denken over
dat klinkt te dreigend.
Nou, ik zat te denken over die campings, die luxe tenten. En ik dacht bij mezelf, wat is nou de macro-economische variabele waar jullie naar kijken bij de verkoop van dit soort luxe artikelen? Zijn er toch wel?
Ik denk dat we vooral kijken, zeg maar, wat mensen besteden aan vakanties. En dat is natuurlijk de afgelopen 2 jaar zijn alle statistieken wat dat betreft door de war geraakt. En ik denk dat we een beetje geluk hebben gehad met dit product. Dat het door de pandemie in die zin niet zo geraakt is. Omdat het een type accommodatie is waar je ook goed kunt verblijven, juist in een gezinssituatie en even niet met heel veel mensen bij elkaar. Maar ik denk dus dat we vooral kijken naar wat mensen besteden aan vrije tijd en aan vakanties.
Het klinkt niet alsof je al heel veel glamping-ervaring hebt, Robert.
Nee.
Wat je wel aanraden, hoor.
Ja, precies. Nou, we gaan het daarover hebben, over Jala en ook over ondernemen en politieke donaties. Maar eerst bedank ik Robert Manders van IG voor zijn blik op de beurs. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Ven.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de verkoop van de beheertak van Evergrande. Nu gaat het eerst over ondernemen en de financiering van politieke partijen. Hans van der Wind verzesvoudigde de omzet van Van Dijk Educatie, inmiddels bekend onder de naam The Learning Network. Maar hij verkocht niet alleen schoolboeken. Hij kwam vorig jaar ook nog eens groot in het nieuws door een fikse donatie aan zijn partij, het CDA. En hij is te gast. Welkom, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met je huidige werkzaamheden, bezigheden. Want die schoolboeken, daar ben je nog wel bij betrokken, bij het bedrijf. Maar op dit moment gaat een flink deel van je aandacht uit naar luxe tenten. Jala, waarom ben je daarin gestapt?
Ja, toen ik afscheid had genomen als CEO van TLN, wilde ik ook doorgaan met ondernemen. Want dat heb ik mijn hele leven gedaan en dat bevalt mij goed. En via een contact kwam ik in aanraking met dit mooie bedrijf. Wat hele leuke producten maakt. En ik denk dan een beetje zo, maar ik had best wel lang in mijn leven bezig geweest met een product verkopen waar mensen misschien niet echt op zitten te wachten. Hè? Schoolboeken.
Nou, is toch de basis van persoonlijke ontwikkeling.
Zeker. Maar ik heb toch niet vaak een soort van enorme glimlach gezien op het moment dat de schoolboeken binnenkwamen. En dit product is natuurlijk een heel erg leuk product. Ik merk dat als mensen het zien, dat je, ja, je wordt er gewoon vrolijk van. Je denkt aan vakantie, je denkt aan natuur, aan buiten zijn, met elkaar. Ja. Dus,
hoe vrolijk werd jij er de afgelopen tijd van? Want toerisme is hard geraakt door corona. Je hebt grote ambities met het bedrijf. Je wil ook daar de omzet niet alleen verdubbelen, maar die ambities reiken nog verder. Je wil wereldmarktleider worden, als ik het nu aan jou zou vragen. En dan komt corona, dan moet je al je plannen meteen bijstellen.
Ja, maar op een complexe manier eigenlijk. Want we hebben denk ik een beetje geluk gehad met het effect van deze pandemie. Ik zei dat net al. Mensen vinden het nog steeds fijn om in een luxe tent te verblijven. Dat past eigenlijk heel goed in een wereld waar je even niet met te veel mensen op in te kleine ruimte moet zijn. Dus daar hebben we een beetje geluk mee gehad. Maar wat Kees de Kort denk ik net even haarfijn analyseerde, de aanvoerlijnen van veel van de onderdelen van die tenten, die zijn wel echt geraakt. Hout bijvoorbeeld, dat is volgens mij wel 70% duurder geworden.
En die dubbel is gelukkig weer geknapt, dus daar schiet jullie bedrijf ook wat mee op?
Nou, het gaat nooit zo hard naar beneden als dat het omhoog is gegaan. Dus maar Kees zei al terecht, dat hebben de Amerikanen veroorzaakt. En daar hebben we met z'n allen eigenlijk nog steeds last van. Het is niet alleen het hout, maar het gaat over veel andere onderdelen ook.
Ben je nou na de verkoop van Van Dijk, en daar heb je voor een deel weer in geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf, de Learning Network, maar ben je nou door heel veel bedrijven benaderd die wisten, die Van der Wind, die heeft wat geld overgehouden aan die verkoop. Misschien kan die wat betekenen voor ons bedrijf, we moeten hem eens benaderen. Of viel dat reuze mee?
Nou, dat is zeker het geval. En niet alleen door bedrijven, maar ook door mensen die met goede doelen bezig zijn. En ik neem eigenlijk ook alle aanvragen neem ik altijd serieus in overweging. En soms doe ik het en soms doe ik het niet.
Ja, en je deed het hier wel omdat je wilde inzetten voor een product dat een glimlach veroorzaakte, begrijp ik.
Ja. Ja. En wat voor mij ook wel een rol speelde is, schoolboeken is heel erg nationaal. En het is een wereld die niet groeit. Luxe tenten is een wereld die super internationaal is. Zowel de aanvoerlijnen, hadden we het net al over, maar ook de afzetmogelijkheden over de hele wereld. En het is een wereld die groeit. En groei is toch fijn.
Maar als je nou bij heel veel bedrijven binnen zou willen kijken en daar verandering teweeg zou willen brengen, dan kan je toch eigenlijk heel goed bij je oude stijl blijven. Want je hebt bij McKinsey gewerkt. Nou, dan kun je van alles adviseren. Dan kun je ook echt wel zorgen dat dingen in beweging komen. Waarom dacht je, ik ga dat toch anders doen? Ik ga zelf ondernemen.
Ja, Ik denk dat ik in de loop van de tijd geleerd heb wat bij mij past. En verschillende dingen passen bij verschillende mensen. Ik voel mij thuis in een wereld die van contacten en contracten aan elkaar zit. He, dus meer een B2B-wereld dan een B2C-wereld. En ik heb ook wel geleerd dat ik moet echt iets met het product hebben. Er zijn producten en diensten die mij niet aanspreken. Dan heb ik er ook niet zoveel mee. En dit bedrijf past er goed in.
Maar iets verder terug in de geschiedenis past de Van Dijk Educatie ook goed in die rijtjes. Want ja, je bent er ook begonnen als een soort consultant.
Ja.
Om een verandering teweeg te brengen. Welke verandering stond er op stapel? Wat moest er gebeuren?
En dan gaan we al een beetje terug in de tijd. Eind jaren 90 was er ook een verandering in de leermiddelenmarkt. Scholen moesten allemaal nieuwe vakken invoeren. En dus kwamen er ook allemaal nieuwe leermiddelen. Dat had ook invloed op Van Dijk. Wat ik interessant vond, is mijn toenmalige zakenpartner heeft mij gevraagd om inderdaad als adviseur daar te gaan kijken wat er dan zou moeten veranderen. En wat ik altijd leuk heb gevonden aan Van Dijk en nu inderdaad de Learning Network. Het is een mooi complex bedrijf. Eigenlijk zit er alles in. Er zit B2B in, B2C, er zit financiering in. Je hebt in de zomer het draaien in een volle fabriek. En dat doe je 9 maanden lang, bereid je weer voor op het volgende seizoen.
Er zit een stevige rol voor de overheid in, want volgens mij is de wetgeving zo dat je niet hoeft te betalen voor je schoolboeken.
Ja, en dat was eerst niet zo, maar in 2008, op basis van de wetgeving van het toenmalige kabinet, is dat veranderd en nu betaalt de overheid, de centrale overheid geeft geld aan de scholen en de scholen kopen nu in bij onder andere distributeurs. En dat heeft die markt enorm veranderd. Ja, ook weer interessant om mee te maken.
Maar die verandering die heeft winnaars en verliezers tot gevolg. En Van Dijk is duidelijk een winnaar, want die omzet die was niet bij te benen, verzesvoudigd. Wat is nou precies het element? Want daarvoor zitten mensen natuurlijk ook te luisteren. Van nou, als hij het kan, kan ik het misschien ook wel. Wat moet je ter hand nemen?
Ja, overigens is die omzet niet zozeer verzesvoudigd door die verandering van de wetgeving.
Nee, daarom, dat heeft met jou te maken misschien.
Nou, in zekere zin, ik denk Van Dijk is een typisch voorbeeld van wat ze in de investeringswereld noemen een buy-and-build scenario. Dus wij hebben met Van Dijk hebben wij, ik geloof iets van 20 of 25 regionale en lokale bedrijven die in dezelfde business zaten overgenomen. En aan onze bedrijfsvoering toegevoegd.
Dus het is consolideren, wat er in de branche aan de hand is.
Efficiëntie bereiken. En ook, dat kon ook omdat wij in staat waren om de technologische veranderingen zijn groot in deze wereld. En om die bij te benen. En als kleine partij kan je dat niet altijd bijbenen.
Bestaat het nou ook dat een partij te groot kan worden? Want ik geloof dat de laatste schatting uitwijst dat Van Dijk nu 70% van de markt in handen heeft. Is dat nog gezond te noemen?
Het is iets minder. Volgens mij is het ergens tussen 60 en 65 procent.
Toch nog wel die
maar er zijn veel alternatieve aanbieders. En zeker door die publieke aanbestedingen, die het gevolg zijn van die overheidsbesteding, is het heel transparant waar bedrijven op moeten bieden. Zowel service als prijs. Dus dat de klant, de school, weet precies wat hij krijgt.
En je schetste net het beeld van die enorme pakketten boeken die kinderen dan krijgen, leerlingen dan krijgen. Is dat niet steeds meer ook een markt die in die vorm op zijn retour is, omdat er dan heel veel geld wordt verdiend met digitaal aanbieden van onderwijs?
Nou, dat vond ik vanaf het begin af eigenlijk al heel interessant bij Van Dijk. Dus ook toen, in 2000, was al sprake van dat we in een paar jaar tijd alle leermiddelen digitaal zouden zijn. Nou, we zijn inmiddels 20 jaar verder. En ik denk dat een redelijke schatting is dat het leren zelf nu ergens tussen de 30 en de 50% digitaal gaat. Dus er zijn ook nog boeken en er zijn veel digitale leermiddelen. Dus ook het omschakelen van zo'n bedrijf naar het leveren van een heel ander product of een hele andere dienst. Ja, super interessant vond ik dat.
We gaan naar een andere omschakeling binnen dat bedrijf in de vorm van een dilemma. Als je zou willen kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Van Dijk blijft nog jarenlang eigendom van private equity, of binnenkort moet er een nieuwe eigenaar worden gezocht?
Ik denk dat de huidige eigenaar nog een aantal jaren eigenaar blijft. We hebben een lange termijn plan en dat lange termijn plan willen we eerst uitvoeren.
Het gast is Hans van der Wind, ondernemer, nog altijd betrokken bij Van Dijk Educatie, de Learning Network. Ja, die huidige eigenaar, dat is een private equity maatschappij, Tower Brook. Ruim 4 jaar, bijna 5 jaar geleden, is die deal tot stand gekomen. En dat was vroeger in ieder geval een periode waarin er werd nagedacht, nou, investeringsmaatschappij, jaartje of 5, jaartje of 7, maar dan moet het toch wel ongeveer gebeurd zijn. Vandaar ook mijn vraag. Maar jullie hebben een andere stip op de horizon die wat verder weg ligt.
Ja, ik denk, er zijn verschillende soorten private equity bedrijven, maar het zou mij niet verbazen als de feitelijke periode dat een fonds, zeg maar, eigenaar is van een bedrijf, langer is dan die paar jaar die we allemaal denken.
Ja, en die plannen die waren van die aard dat jij het bedrijf verkocht, jouw belang in het bedrijf verkocht aan die investeringsmaatschappij, maar tegelijkertijd alweer koos om je ook voor de toekomst aan het bedrijf te verbinden. Wat zijn dan die plannen?
Langzamerhand wil Van Dijk zich omvormen van een distributeur naar een dienstverlener. En een dienstverlener die veel meer levert, zeg maar, aan de scholen. Advisering rondom leermiddelen, maar ook advisering rondom het inrichten van je digitale omgeving. Er komen steeds meer producten ook op de markt waarmee je persoonlijk leren kan ondersteunen. En Van Dijk ziet het als zijn taak om dat ook allemaal voor het voetlicht te brengen bij de scholen.
En dat gebeurt onder de hoede van nu deze investeringsmaatschappij. En dan weet je eigenlijk al per definitie dat je terechtkomt in een discussie over het gedrag van die sprinkhanen die een bedrijf overladen met schuld en dan na een tijdje vertrekken en een bedrijf in de problemen achterlaten. Nou, speelt hier ook nog mee. Ik zie al dat je nee schudt.
Nou, Ik ken dat beeld, zeg maar, wat je schetst. Mijn persoonlijke ervaring is, ik zou bijna zeggen, het tegenovergestelde. Ik heb ervaren dat deze partij eigenlijk meteen vanaf het begin af aan enorm heeft ingezet op professionalisering van besluitvorming, van risicomanagement, van het goed in de gaten houden van de wet en regelgeving. Dus ik heb sinds ik daar als lid van de Raad van Commissarissen dat vanuit een andere positie meemaak, heb ik daar veel geleerd, wat ik eigenlijk ook weer kan toepassen in andere op andere plekken waar ik commissaris ben.
Toen dit allemaal werd afgesloten, toen heb jij in de media ook gezegd, 8 familiebedrijven, investeringsmaatschappijen, eigenlijk lijken ze wel een klein beetje op elkaar. Terwijl ik zou denken, niets staat verder van elkaar af dan dat wat conservatief gefinancierde familiebedrijf en dat investeringsbedrijf, die maatschappij die ervoor moet zorgen dat zo'n bedrijf meegaat in de vaart der volkeren en ook risico's gaat nemen.
Ja, ik denk dat je investeringsmaatschappijen hebben. Ik heb deze partij in ieder geval als professioneel en heel zorgvuldig ervaren tot op heden. En ik denk dat doorgaat. Ik denk dat private equity bedrijven over het algemeen enorm gefocust zijn op het beheersen van risico's in plaats van het nemen van risico's.
Nou ja, misschien zijn de risico's ook zeer beperkt. We hadden het net al over de rol die de overheid speelt in de zin van een fikse bijdrage, de gratis schoolboeken. En dat is toch eigenlijk ook een gegarandeerde inkomstenbron. Is het dan niet gek dat publiek geld op deze manier wel tamelijk eenvoudig verdwijnt in de toch al diepe zakken van zo'n buitenlandse investeerder?
Nou, ik denk dat het iets anders zit. Voor de tijd dat het door de overheid werd gefinancierd, kwam het geld van de ouders. En ja, kinderen hebben leermiddelen nodig. Dat hebben we in Nederland op een bepaalde manier geregeld. En ik denk, als we het vergelijken met het buitenland, op best wel een efficiënte manier. Dus eerst kwam het geld van de ouders, nu komt het geld van de overheid. Dus dat verandert in die zin de inkomstenbron voor partijen als uitgevers of distributeurs niet echt. Ik denk zelfs eigenlijk, dat heb ik gewoon gezien, dat doordat het geld via publieke aanbestedingen wordt besteed, dat de marges echt wel terug zijn gelopen voor alle partijen die in deze markt actief zijn.
Is de Learning Network nu minder waard dan waar je Van Dijk Educatie voor verkocht?
Nee, dat denk ik niet.
Dat bleek namelijk uit een berekening van het FD. 300 miljoen was er toen mee gemoeid en nu komen ze uit op zo'n 210 miljoen. Maar misschien moet jij het de hoogte in bijstellen.
Nou, ik weet niet of het aan mij is om daar iets over te zeggen.
Ik denk wel dat je op de hoogte bent.
Nou, maar ik herken deze getallen in ieder geval niet.
En, nou, die 300 miljoen denk ik wel.
Die wel, maar de huidige waardering, ja, ik weet ook niet waar iemand dat precies op baseert. Wat belangrijk is dat TLN zit in een transitiefase. Wat ik zei, naar een meer service georiënteerde onderneming die zich echt richt op het persoonlijk leren. En ja, ik zie daar persoonlijk een hele grote toekomst in. Ook omdat we allemaal kinderen hebben en die zijn allemaal in bepaalde mate uniek en die hebben daarin hulp en begeleiding nodig.
Ze komen vanzelf bij rentmeesterschap in de meest brede vorm.
Nou zeg.
Tweede dilemma, komt-ie. De overheid moet meer geld steken in de financiering van politieke partijen of politieke partijen moeten met name zichzelf bedruipen?
Ja, ik heb daar in ander verband inderdaad ook wel eens iets over gezegd.
Dus waar zou nu jouw keuze op uitkomen?
Mijn keuze zou op uitkomen dat de overheid meer geld steekt in politieke partijen.
Op welke manier zou dat moeten gebeuren?
Ik denk dat de Tweede Kamer in dat opzicht al een aantal stappen heeft genomen de afgelopen jaren. Met de zogenaamde jettengelden, maar ook met een paar andere maatregelen. En ik denk, er is wel eens wat onderzoek gedaan naar hoe bijvoorbeeld het buitenland omgaat met de financiering van politieke partijen. En daar blijkt bijvoorbeeld uit dat in Duitsland politieke partijen in relatieve opzicht wel 10 keer zoveel krijgen als de Nederlandse politieke partijen. En ik denk dat je ook wel kan zien dat in Nederland, we hebben natuurlijk een enorm versplinterd landschap. Maar dat die partijen een relatief smalle basis hebben voor het doen van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, voor beleidsvorming. Ja, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat het heel gezond zou zijn als de overheid daar meer aan bijdraagt dan ze nu doet.
En hoe ongezond is het dan dat als die politieke partijen de eindjes niet echt bij elkaar kunnen knopen, dat ze dan een beroep doen op vermogende leden, zoals jij dat gedaan hebt voor het CDA, met een donatie van meer dan 1 miljoen. Jij zat daar bovenop. Je was verantwoordelijk voor de fondsenwerving in het kader van de campagne. Je zag dat het niet liep. En uiteindelijk, en over de timing komen we nog wel te spreken, heb je kennelijk gedacht, nou, we blijven in het rood zitten, er is heel veel nodig, we hobbelen naar die verkiezingen toe, dan trek ik zelf maar de portemonnee. Is dat ongezond, eigenlijk?
Nou, ik denk dat we even 2 fases uit elkaar moeten houden. De eerste fase is het gewone werk van politieke partijen. Het bepalen van je verkiezingsprogramma en het voeren van beleid en het vormen van meningen. En ik denk dat mijn opmerking die ik net maakte daar vooral ook op gericht is. Een campagnefase, met name voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar er zijn natuurlijk meer campagnes, ook gemeenteraadsverkiezingen komen er straks aan. Dat zijn andere dynamieken, een andere fase, waar ook een andere hoeveelheid budget voor nodig is om toch voldoende aandacht te krijgen. En wat de meeste politieke partijen doen, die sparen voor dat soort momenten. Heeft het CDA ook gedaan. En dan is er een bepaalde hoeveelheid budget om een campagne te voeren. En als daar bijdragen bij komen van andere donateurs, dan is daar niks ongezonds aan.
Maar ik wil dus in dat kader ook nog even terug naar je eigen bijdrage. Want die is er wel degelijk geweest. En het zou te maken kunnen hebben met het feit dat er gedurende de campagne ook nog een lijsttrekkerswissel is geweest. Want jij bent relatief laat tot het besluit gekomen om daadwerkelijk te gaan doneren. Sterker nog, de donatie is pas gedaan nadat de registratieplicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken al verlopen was. En nadat er aan de kop van de lijst van het CDA niet meer Hugo de Jonge stond, maar Wopke Hoekstra. Hebben die twee zaken iets met elkaar te maken?
Nee. Ook dit is eigenlijk al in juni, toen hier wat meer publiciteit over was, in diverse media uitgezocht en beschreven. Als het even over mijn eigen donatie gaat, dan had die niks te maken met wie de lijsttrekker was. Sterker nog, ik heb de toenmalige voorzitter ook persoonlijk gezegd dat ik zeker van plan was om te doneren. En wie de lijsttrekker ook zou worden of zou blijven.
Maar zelfs binnen het CDA wordt er toch anders over gedacht. Hè? We kunnen ook zeggen, toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt daar hele andere dingen over. Sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen, zoals die in Wopke's Nieuw Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. En daar heb ik moeite mee. Daarmee wordt toch de suggestie gewekt dat wie de portemonnee trekt ook voor een deel de koers van de partij bepaalt.
Ja, maar die suggestie die laat ik bij Pieter. Ik weet dat het niet waar is. En daar kunnen we denk ik...
Hoe transparant kun je zijn over giften? Want dat registratieoverzicht van Binnenlandse Zaken, dat sluit op een bepaald moment. En pas nadat die termijn verlopen was, heb jij besloten om daadwerkelijk over te gaan tot het doneren van dit grote bedrag aan het CDA. Had dat niet beter gekund?
Ook in dat eerste overzicht stond een deel van mijn bijdrage duidelijk vernoemd. En wij wisten natuurlijk dat die bijdrage boven een bepaalde drempel was. Dus dat die bekend zou worden. En dat is ook prima. Ik heb heel laat, zeg maar, in de campagne, echt in de laatste week, laatste 2 weken, besloten om nog wat extra te doneren voor een specifiek campagne-idee om nog een bepaalde boodschap voor het voetlicht te brengen.
Ja, maar het CDA heeft niet de beste campagne uit zijn geschiedenis gedraaid, met ook niet het beste resultaat tot gevolg. In hoeverre denk je dat je zelf iets anders had kunnen doen om te voorkomen dat jij zelf ook weer een verhaal zou gaan worden in die campagne en de nasleep daarvan?
Ja, dat weet ik niet. Wellicht,
ik kan me voorstellen dat je ervan baalt. Hè? Je wil het beste voor je partij. Ja. En in plaats daarvan word jij het zoveelste poppetje in een maar voortdurend drama. Want dat kun je wel zeggen. Het CDA is nog altijd niet in een rustig vaarwater terechtgekomen.
Ja, ik geloof niet dat het aan mij en al zeker niet in dit programma
is. Dit programma is de uitgelezen mogelijkheid.
Nee, volgens mij is de titel van het programma is Zaken doen.
Nou, jij hebt zaken gedaan, ook met en voor het CDA. En ik merk dat het jou ook wel raakt, vermoed ik. Dat het je dwars zit. Dat kan toch?
Ik herken niet dat ik zaken zou hebben gedaan met het CDA. En het dwarszitten is... Het is ook jammer dat als je probeert iets een bepaald doel te ondersteunen... en er zijn veel mensen die dat soort dingen doen... Dat op zich dan A, niet geloofd wordt... en B, een verhaal op zich wordt. Wat niet de bedoeling is. Het gaat gewoon om... de politiek en welke keuzes daar
tot slot,
gemaakt worden.
Want het is inderdaad niet trots kamerbreed. Zou je het nog een keer zo doen?
Ik denk dat ik dat echt wel zou overwegen. En dat hangt ook weer van de situatie dan af. Dus het is
maar niet
zo...
van de lijsttrekker?
Nee, het is echt het programma. Echt.
Fijn dat je het gast was in dit programma. Hans van der Wind, ondernemer. Vergeet niet, ook groot in de luxe tenten en ook in het nieuws. Ja, het is toch zo als donateur van het CDA. Fijn dat je er was.
Dank je wel.
Zometeen het beleggerspanel in dit programma.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Naar zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
Het faillissement van Evergrande hangt nog altijd boven de markt. En de AFM en de Fraude Helpdesk waarschuwen voor toenemende beleggingsfraude. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daar zit Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg van Stroef en Lemberger. Heren, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Met traditiegetrouw de vraag naar jullie laatste transactie. Reinder, jij mag beginnen.
Ja, nou, we hebben heel recent een transactie gedaan. En dat is in een hele oude industrie. Namelijk die van de treinsporen. Wij hebben Canadian Pacific gekocht. Dat is een treinmaatschappij, of in ieder geval een operator van treinen in Canada en Noord-Amerika. En dat gaat vooral om het transport van goederen. Dus in Canada van hout, van commodities en van auto's, dat soort zaken. Ziet er ook heel anders uit dan het traditionele spoor bij ons. Die treinen zijn heel lang, gaan 50 kilometer per uur. Het is echt een infrastructuurspeler. En die zijn ook een deal aan het doen. Die willen namelijk een treinmaatschappij kopen die in Mexico en Zuid-Amerika zit. Zodat ze elkaar kunnen verbinden. En dus één treinspoor ontstaat. Binnen één maatschappij van Mexico naar Canada.
En jullie gaan er voor het gemak alvast vanuit dat die deal wel rondkomt?
Ja, we gaan er voor het gemak vast vanuit dat dat zo is. Nou, in dit Witte Huis weet je dat zeker niet zeker. Maar de kans dat dat lukt is wel heel groot. Want ze hebben bijvoorbeeld geen overlappende sporen. En er zou echt extra competitie ontstaan versus andere maatschappijen. Er zijn er een totaal een stuk of 6. Die in Amerika concurreren.
Ja, maar je begon je zin met, nou, wij hebben in iets geïnvesteerd heel oud, ja. Prehistorisch. Ja. Dus ja. Is daar nog veel discussie over geweest?
Nee, het businessmodel is wel heel erg veranderd in de afgelopen jaren. Het was een heel efficiënt gerunde industrie lange tijd. En dat is enorm verbeterd. En nu is het spoor een hele duurzame concurrent eigenlijk voor het wegvervoer. En voor water, maar dat ligt niet overal in Noord-Amerika. Maar het is dus gewoon een hele gangbare vorm van transport die al lang ligt.
Wim.
Ja, ik heb een keer bij een Amerikaanse spoorwegovergang staan tellen. Meer dan 110 wagons. Dus daar sta je even te wachten.
Dus je staat even stil, ja.
Ja, en ik ken een speler als Union Pacific eigenlijk nog wat beter. Ik sluit er wel bij aan. Wij hebben die transactie niet gedaan. Ik heb een andere natuurlijk voor het voetlicht te brengen. Die hangt ook een beetje samen met de andere onderwerpen die we nog bespreken. De Chinese markt. De Franse producenten van luxe goederen en merken die zijn wat onder druk gekomen. Omdat ze natuurlijk ook veel exporteren naar China. En daar naam en faam maken. En ook gekocht worden door de rijkere, steeds maar toenemende rijke bovenlaag in China. En dat is een belegging in Kering die we hebben gedaan. Ten laste overigens van een andere retailer, Inditex. Inditex is bekend van Zara onder andere. Recent hele goede cijfers. Daar kreeg de koers een flinke lift. Dus, en dat vonden we eigenlijk een goed moment om daar toch afscheid van te nemen. Ondanks dat de omzet zich aan het herstellen is. Doordat er weer fysieke winkels bereikt worden. Maar Kering met Gucci als ook sterke merken. En er zijn er nog andere. En sinds 2016 heeft Kering echt het voormalige Franse warenhuis Pinault Printemps. Kering echt een enorme kick gehad van een modeontwerp. Hij zit niet in het actieve financiële management. Dus Alessandro Michele. Het is niet mijn cup of tea.
Nou, ik vind dat je er overtuigend over vertelt.
Wat de mode betreft. Maar Gucci bijvoorbeeld vorige week kwam ondanks wat tegenwind in China met een prijsverhoging. En jonge consumenten wereldwijd kopen die merken, kopen die kleding, kopen accessoires, tasjes, juwelen enzovoort. En de marges die kunnen nog verder verruimd worden. En wij zien we willen daarvan mee profiteren met onze cliënten.
We blijven inderdaad in China, want dat faillissement van Evergrande, dat is nog altijd niet helemaal afgewend. Gisteren werd de aandelenhandel stilgelegd. Volgens de Chinese staatskrant Global Times had dat van alles te maken met de gedeeltelijke verkoop van de beheertak van het bedrijf. Dat is ook gelukt, daar is een paar miljard mee verdiend. Ja. Er wordt nu ook door de overheid dringend aan bedrijven gevraagd van nou neem nog eens een stukje over, dan komen ze misschien toch enigszins weer ergens bij de zwarte cijfers uit. Of in ieder geval dan proberen we die schuld een beetje onder controle te krijgen. Dus je kunt het nu voor een prikkie kopen, die onderdelen van Evergrande, denk je?
Dat lijkt me dat Evergrande niet in een positie is om heel lang te gaan onderhandelen. Dus vanuit dat opzicht klinkt het logisch. Het bedrag op zichzelf is natuurlijk vrij klein. De property unit die onderhoud pleegt, levert dan nu 5 miljard op. De totale schuldenlast wordt geraamd op een 300 miljard... waarvan 100 miljard echt aan obligaties en bankleningen.
Maar ben je hiermee dan toch nog heel eventjes uit de zorgen? Want het gaat ook om rentebetalingen die Evergrande gemist heeft.
Je gaat liquiditeitsmanagement doen, dus je hebt nu geld nodig. En om nu geld nodig te hebben is het makkelijkst wat voor de hand ligt altijd de tafelzilver. Dat wordt verkocht. Maar het is natuurlijk nog steeds heel afhankelijk van de vastgoedmarkt en ook wat de Chinese overheid vindt dat moet gebeuren. Ja.
Dus je koopt eigenlijk Wim tijd met deze maatregelen.
Ja, maar het is ook begonnen met een liquiditeitscrisis bij Evergrande. Dus de één na grootste vastgoedprojectontwikkelaar in China met zo'n 160 tot 200.000 eigen werknemers. Het is een conglomeraat, behalve de bouwactiviteiten zijn ze ook kwijt. Vertakt hebben ze stadions, hebben ze zelfs een voetbalploeg, ze hebben mediaactiviteiten. Maar ja, toch wat te groot gegroeid en te zwaar beladen met schulden. En nou is dit wel een crisis die in de making was, zeg maar. En ook ten gevolge van het beleid van de Chinese overheid zelf. Die heeft al allerlei uitwassen trachten te beteugelen. Schaduwfinanciering, te excessieve kredietverlening. En ook die vastgoedmarkt. En de vastgoedprojectontwikkelaar die waren gewoon voor een deel te ruim gefinancierd. Daarom hebben ze een zogeheten 3-lijnen policy ingevoerd.
Ja, rode lijnen.
Rode lijnen. En die werden eigenlijk maar door één vastgoedprojectontwikkelaar echt overschreden. Maar dat is wel een van de allergrootste. En dat was dus Evergrande. Ja. En dat betekent die drie rode lijnen policy, dat ze, omdat ze niet aan de solvabiliteitsratio's en dat soort zaken voldeden, niet de geschikte verhouding eigen vermogen, vreemd vermogen, dat ze ook geen nieuw geld konden aantrekken. En dan raak je dus in de financiële problemen, in de liquiditeitsproblemen. Vaak werden de liquiditeit ook gemanaged met het aantrekken van nieuw geld. Maar er worden ook projecten afgewikkeld. Er was grond gekocht van lagere overheden. Vervolgens hebben ze natuurlijk aanbetalingen aan aannemers en dergelijke gedaan. Waar de markt nu heel bang voor is, en dat is al weken dat het de financiële markten wel in de greep houdt, is dat er een domino-effect optreedt. Maar er zit toch wel behoorlijk onderpand in. En China tracht wel, de autoriteiten trachten wel die crisis enigszins te bezweren.
Laten we toch even kijken, Reinder, naar hoe die crisis is ontstaan. Want Wim geeft dat al aan, hè? Er moest vooral flink worden gebouwd, er mocht ruim worden gefinancierd. Ja. Ook echt op instigatie van de Chinese overheid, die dat allemaal willens en wetens heeft toegestaan, die dat heeft gestimuleerd. En diezelfde overheid komt nu met 3 rode lijnen, gaat de teugels strak aantrekken. Hebben die Chinese overheden dan ook boter op hun hoofd?
Ja, in die zin dat lokale overheden hebben als belangrijkste inkomsten vooral heel lang de verkoop van grond gehad. Nou ja, daarmee hadden ze een belangrijke bijdrage. Plus dat er een systeem is waarbij van top-down eigenlijk wordt gezegd, dit is ons GDP-target, dus zo hard willen we groeien. En de bouw hielp daar heel erg bij. Dus er werd dan eigenlijk gewoon gebouwd op hoop van zegen. Dus er zijn wat steden die minder druk bevolkt zijn dan de gemiddelde stad hier. Andere steden zijn overigens gelukkig helemaal vol. Maar ja, de overheid heeft heel hard zitten sturen. Alleen ondertussen neemt bijvoorbeeld ook de groei van de Chinese bevolking heel erg af. Zijn er natuurlijk plekken waar gebouwd is zonder dat dat heel erg nuttig was.
Ja, maar daar werd het vorige uur ook een opmerking door de bekende Kees de Kort over gemaakt, dat nogal wat fletjes leeg zouden staan.
Het wisselt heel
erg. En dat, denk ik, is niet het geval. De urbanisatietrend die zet ook in China nog steeds heel sterk door. Dus die behoefte aan woningbouw die is er absoluut. En het tekort aan woningen is eigenlijk heel, heel fors. Als je kijkt, de mensen die recent van het platteland naar de steden zijn gemigreerd, is overigens ook een juridisch probleem, zijn grote groepen die totaal rechteloos zijn. Maar waar ook de Chinese overheid nu op inzet, hè, met de zogeheten Common Prosperity Policy. Ze willen niet alleen zeg maar de rijkdom, de welvaart bevorderen, maar ook de welvaartsverdeling. Want de Chinese autoriteiten, Xi Jinping, die heeft natuurlijk wel gezien, hè, wat het populisme vermag in het Westen. En men wil daar natuurlijk de massa niet tegen zich krijgen. Dus die welvaartsverdeling, en die houdt natuurlijk ook samen met het huisvestingsprobleem. Dan wil men zeg maar de welvaart toch meer gaan verdelen. Dus er zal ook de komende jaren zeker nog gebouwd worden. En de steden zullen nog groeien.
Nou, is er
en daarom denk ik
massa,
dat het onderpand toch wat waard is.
En veel groeipotentie. De vraag die al wat langer speelt is, wat doe je nu met China als belegger? Zet je er een hek omheen? Zorg je dat je voorlopig weg bent? Ren je naar de uitgang? Of is dat veel te riskant? Moet je beter je huiswerk doen? Kun je het je niet permitteren om China zomaar links te laten liggen?
Nou, je kan het je best wel goed permitteren. We hebben het toevallig net over geschreven en ook in een stukje op onze website, maar als je vanaf 1995 kijkt, dat was tot waar wij de goede data hadden, is de Chinese economie met ongeveer 2800% gegroeid. De Chinese aandelenindex over die tijd, zou je denken, heeft het wel goed gedaan, maar is met ongeveer 140% gestegen. Dus dat is 3,5% per jaar. Het gaat over de aandelen op het mainland, dus de Chinese beurs zelf. Daar kunnen wij niet zo goed bij. Maar beter je huiswerk doen impliceert dat je ook heel veel kan leren. Maar heel veel dingen zoals nu Common Prosperity of bepaalde regels voor homeschooling. Nee, met Alibaba heb je dingen gezien. Die veranderen zomaar. En als buitenstaander, niet zeker voor ons, is dat heel moeilijk om daar een beeld bij te hebben. En ook met 3 red lines. Ja, je weet niet in hoeverre dat dan wordt enforced, hoe snel dat gaat. Die zijn er namelijk al een jaar. En je loopt nu in de problemen, maar het kan zijn dat het morgen over is. Het kan zijn dat het veel langer doorwerkt.
Ik zie dit toch anders. Ik denk dat je China niet kan negeren. We noemden al Kering, maar dat geldt voor veel meer westerse multinationals die een forse exposure hebben op de Chinese economie. Maar ook binnenlands. China en de VS die zullen de komende jaren strijden om de technologische hegemonie. Het aantal patentaanvragen vanuit China overtreft ruimschoots dat van Amerikaanse ingenieurs. De groei van China, het gewicht op de totale wereldeconomie, de bijdrage aan de groei, dat zal alleen maar toenemen. Maar qua percentage zal de groei ongetwijfeld gaan afvlakken.
Ja, maar het verschil tussen het negeren en direct Chinese aandelen komen. Want als je een belang in Apple hebt, in Nike, Starbucks en ook in LVMH of Kering, dan koop je natuurlijk een heel stuk exposure naar de Chinese markt. Dat is niet gezegd dat je het negeert, maar je koopt ook westerse corporate governance. En ik heb liever een belegging in L'Oréal die daar zijn producten verkoopt met management dat we kunnen volgen, dan dat je in een Chinese corporate structuur zit die niet per se georiënteerd is op de aandeelhouder.
Je vroeg wel wat het advies was. Wij nemen zeg maar wel de huidige ontwikkeling in oogschouw, dat we wat meer verbreden en niet meer alleen inzetten op de Chinese techgiganten als Alibaba enzovoort, of Tencent. Maar dat ook verbreden naar zeg maar de midden- en de small caps in Azië, inclusief China. Als je ziet wat daar bijvoorbeeld ook aan medische technologie ontwikkeld wordt, is dat zeker iets waar we de komende jaren nog van kunnen profiteren.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is de gast. Reiner Wietsma, portfolio manager van IBS Capital Management. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroeve Lemberger. En het gaat zomaar over Coolblue van China naar Rotterdam. Want Coolblue dat wil nog voor het einde van deze maand zijn entree maken op de beurs. Het zou binnen een week of twee gepiept moeten zijn. En als je kijkt naar wat er nou de afgelopen maanden heeft gespeeld, dan leek Coolblue voor de zomer haast te hebben.
Ja.
Was het eventjes de voet van het gaspedaal af. En blijkt er nu weer met piepende remmen toch weer naar het damrak gerezen te worden.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Om heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het bedrijf het zelf wil. Het kan het beurssentiment zijn dat nu heel goed ingeschat wordt.
Is dat zo? September en oktober zijn toch eigenlijk historisch gezien matige beursmaanden?
September is een slechte beursmaand gemiddeld. Oktober weer wat beter, maar oktober heeft vaak de outliers. Dus bijvoorbeeld een crash in 87 en negatieve uitslagen zijn wat groter.
Kijk, hierom hou ik zo van het beleggerspanel. We gaan zo meteen eventjes terug naar 1987.
Het is niet, dat je iets aan die statistieken hebt gemiddeld, maar het is altijd leuk om ze te kennen. Ja. Maar nee, Coolblue, ja, het kan een keuze zijn, maar er kunnen verschillende redenen zijn geen één specifieke die er voor mij uitkomt.
Anderhalve week geleden had Ajax nog een nieuw hoogtepunt boven de 800 voor het eerst gesloten.
Daar krijg je mensen hoogtevrees van, toch?
Ja. Ja, kan je ook zeggen. En afgelopen weken, twee weken, waren de beurzen bijzonder onstuimig en inderdaad die herfststormen. Maar de onderliggende winstontwikkeling die is toch heel fors. De rente is nog steeds laag. En ook de acceptatie van nieuwe emissies, beursintroducties enzovoort, die is vrij goed. Dus daarom kan
komt er
ik
een groot stuk in het FD over webwinkels. Die nog kampen met problemen die zich misschien aandienen in de aanloop naar kerst. Hè? De tekorten die kunnen ontstaan.
Ja.
Moet je daar ook al rekening mee gaan houden dat Coolblue kan treffen?
Ik denk dat heel breed is, die tekort aan onderdelen. En we hebben zoveel logistieke disrupties gezien. En ze zitten niet alleen in China, maar bijvoorbeeld het oplopend aantal besmettingen in Indonesië, in India, Maleisië enzovoort. Dat hou ik ook nauwlettend in de gaten, want dat zijn ook belangrijke toeleveranciers voor de maakindustrie. En ja, uiteindelijk de producten. We zien ook wereldwijd, dat is al een hele lange trend, dat voorraden ten opzichte van omzetratio's, dat die heel laag zijn geworden. Want men wil excellent voorraadmanagement met logistieke software enzovoort. Maar daarmee snijden we ons nu een beetje in de vingers. Maar ja, als de webwinkels het niet kunnen leveren, kunnen ook de gewone winkels het niet leveren. Dus het is niet per se een concurrentienadeel voor de webwinkels.
Dan nog even naar Coolblue in het bijzonder. Want die leken dus al voor de zomer wellicht naar de beurs te gaan. Werd uitgesteld onder andere vanwege een zwangerschapsverlof van de CEO. Maar Pieter Zwart zei ook nog heel nadrukkelijk dat hij iedereen binnen het bedrijf wilde voorbereiden op die beursgang. Wilde voorbereiden op het leven van een beursgenoteerd leven ook binnen dat bedrijf.
Ja.
Denk jij nou dat er heel veel verandert binnen Coolblue?
Nou, ik denk dat voor een heel groot gedeelte van de medewerkers er niet veel zal veranderen. Maar natuurlijk in het hogere management en hoe je omgaat met wat is vertrouwelijk, wat niet, wat publiceren we, wat niet. Je hele interne organisatie moet wel ingericht zijn op een beursgenoteerd leven. En bij een IPO sowieso de hele roadshow, praten met beleggers, goed voorbereid zijn, et cetera, dat is wel een heel intensief proces.
Wordt dat een makkie, Wim, die roadshow? Want er komen aandelen beschikbaar, 20-30%. Er worden ook nieuwe aandelen op de markt gebracht om groeigeld op te halen.
Ja.
Is dat binnen een mum van tijd?
Nou, ik denk dat er heel veel belangstelling voor is. Maar ik moet toch zeggen zelf wel dat ik wel naar de waardering wil kijken. En er worden totale beurswaarde schattingen gemaakt die oplopen tot 6 miljard. Nou, ten opzichte van de omzet vind ik dat eerlijk gezegd in geen verhouding staan. Coolblue heeft wel een heel specifiek concept. Ze leveren natuurlijk via de webwinkel. Maar ook hun servicegevoeligheid hebben ze wel een uitstekend imago. En ik denk dat ze op dat gebied ook meerwaarde ontwikkelen ten opzichte van andere webwinkels. En als ze dat goed uitnutten. Bovendien zit het vooral in een aantal goederen waar relatief wat minder retourzendingen zijn enzovoort. Dus dat gaat eigenlijk ook wel vrij goed.
En je kunt nog uitbreiden als je in Nederland begonnen bent op je zolderkamertje. Dan roept Duitsland.
Maar dan kom je natuurlijk Amazon DE tegen.
Nou, ik geloof niet dat Pieter Zwart daar meteen van onder de indruk is. Dit zei hij eerder tegen BNR.
Dat het mogelijk maakt om verder te investeren in onze groei. En dat is onze groei in Nederland en België. Maar dat is ook onze groei als het gaat om Coolblue Home & Go. Dat is onze energieplay die we aan het bouwen zijn. En natuurlijk ook onze verdere groei in Duitsland. Onze grote groeimarkt. Ja, en dat kost natuurlijk gewoon geld.
Dat kost geld. 150 miljoen euro groeigeld wordt zo ongeveer geschat. Kom je Amazon tegen? Nou, die sla je niet meteen tot moes met dat bedrag.
Nee.
Wordt dat een spannende wedstrijd, Reinder?
Dat wordt zeker een spannende wedstrijd. Het voordeel wel voor Coolblue en voor vele andere partijen is natuurlijk dat er is een vorm van meewind richting e-commerce en hun businessmodel. Dus het is in zoverre groter worden in een markt die toch al groeit en concurreren. Dat maakt het misschien wat makkelijker. Maar Coolblue is in zoverre ook op 6 miljard natuurlijk in verhouding een heel klein bedrijf. Als je het afzet tegen...
Het is voor jullie niet eens interessant genoeg om serieus te overwegen.
Nou ja, wij beleggen vast wel wat grotere bedragen.
Nee, maar ik snap dat het een
6 miljard bier is. Is natuurlijk heel knij, maar het is voor ons niet per se interessant. Maar dit doel...
Nou, met name loopt het wel in het oog, ik moet zeggen. Zeker niet bij alle beursgangen, maar vorige week kregen wij toch wel verschillende vragen van klanten toen die beursgang werd aangekondigd. Dus ik volg dit ook op de voet om mijn collega's en onze cliënten...
Maar wat zou jou kunnen overtuigen om dit dan toch wel te gaan doen?
Nou ja, inderdaad meer duidelijkheid nog over die plannen. Je hebt zeker aanloopverliezen en investeringen. Maar is dit echt een platformbedrijf? Hè, waarbij na een zekere grote aanloopinvesteringen...
Maar je ziet nu dat de energiemarkt gaat betreden...
Ja, nou ja, als we vervolgens echt extra omzet direct laten doordruppelen in de verlies- en winstrekening tot aan de bottom. En dat je dan ziet dat de winst ook meer dan proportioneel kan toenemen. Daar moet ik zeggen dat tegelijkertijd heb ik een sympathie voor Coolblue. Hè, omdat ze service leveren tot en met achter de voordeur bij installatie van ingewikkelde apparaten tegenwoordig. En dat is bij veel webwinkels juist een enorm nadeel. Hun callcenters, daar tref ik over het algemeen goed toegeruste medewerkers aan. Maar dat is ook een kostenpost.
Laten we naar een andere kostenpost gaan. Voor de slachtoffers in ieder geval. Jawel, Reinder.
Heel mooi bruggetje.
En de Fraude Helpdesk waarschuwen voor toenemende beleggingsfraude. Dit jaar zijn beleggers al voor 13 miljoen euro het schip ingegaan. Die gemelde schade is daarmee al 30% hoger dan vorig jaar. Ik neem aan dat ik hier met zulke ervaren rotten sta... dat jullie hier niet intrappen of zijn getrapt in het verleden.
Ik heb daar nooit eerlijk gezegd mee te maken gehad. Over het algemeen doe ik wel mijn huiswerk. En wil ik echt weten waarin ik beleg. En dat is tegelijkertijd ook een advies aan potentiële beleggers. Doe toch even echt je huiswerk. En
je wordt verleid. Er is reclame voor gemaakt. En de vraag is, misschien kan jij dat beter beantwoorden, Reinder. Als een product echt goed is van zichzelf. En je hebt een klein beetje inderdaad je huiswerk gedaan. Ja. Zou het zich dan ook niet moeten verkopen... Zonder reclame, zonder BN'ers.
Misschien moet je het eigenlijk omdraaien. Voor een goede belegging wordt nooit zoveel reclame gemaakt. Nu zie je natuurlijk heel veel reclames opduiken voor crypto. Sommige vakantieparken of teakhout in ergens. Maar vaak zit er natuurlijk een verdienmodel achter van degene die de advertentie plaatst. En dat hoeft niet altijd te zijn om jou het hoge rendement te gunnen. Dus op zichzelf is een vorm van skepsis tegen beleggingsadvertenties altijd al een hele goede grondhouding.
Een skepsis richting CFD's, want daar wordt speciale aandacht voor gevraagd... door de Fraude Helpdesk en de AFM. Ja. Heel kort even dat principe van die CFD's, want dat wordt ook wel samengevat als gokken, toch?
Ja, nou, een CFD staat voor Contract for Difference... en het is eigenlijk gewoon een afspraak tussen jou en de partij bij wie je dat handelt... dat je het rendement van bijvoorbeeld een aandeel gaat krijgen. Dus je koopt een CFD op Amazon, dan koop je niks wat met Amazon te maken heeft... behalve een afspraak dat als de koers van Amazon omhoog of omlaag gaat... dat jij dat ook krijgt. En vaak bij CFD's zit er ook nog heel veel leverage onder, dus geleend geld... Dus je hoeft maar één te betalen, maar je hebt 10 of 100 exposure naar een Amazon.
8 op de 10 CFD-beleggers, maakte ik op uit het persbericht, leidt daar verlies onder.
Als je meer geleend geld toevoegt in een belegging, is de kans dat je verliezen gaat maken, neemt ook exponentieel toe. Dus als je 100 leent en 1 euro eigen geld doet en de koers zakt 1%, dan ben je het kwijt.
Het is voornamelijk een optie-element en dat is nooit het startpunt voor de beginnende beleggers. Dus dat is ook een stelregel die ik wel zou willen meegeven. En,
maar er zijn natuurlijk heel veel beginnende beleggers die zich nauwelijks nog realiseren dat het ook mis kan gaan. Want jij haalde net al de recordstand aan van vorige week. En als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen periode, dan is die toch eigenlijk onherroepelijk de hoogte in.
En ik merk ook inderdaad dat er heel veel nieuwe jonge beleggers zijn. En natuurlijk ook, dat hebben we vorig jaar in Amerika gezien. En ook met de recente beursintroductie van zo'n maatschappij die er helemaal op instart. De geruchten worden verspreid via Twitter, maar check even breder via internet.
Dan moet het wel beschikbaar zijn. Ik wilde graag Facebook bekijken, maar Dat lag eruit.
Het probleem is...
Het was een dag uit. Maar Twitter deed het nog...
Er is een grote groep met jonge mensen die natuurlijk een heel andere referentiekader heeft dan dat Wim of dat ik zou hebben. In die zin dat ze via TikTok, Instagram of Reddit worden geïnformeerd. Het gaat om andere bedragen. En de apps zijn ook heel erg gegamificeerd. Maar dat is net een iets ander spelletje. Dat hoeft niet altijd fraude te zijn. Dat is misschien niet altijd het beste voor je lange termijn financiële welzijn. Maar fraude met BN'ers, dat soort zaken. Van doe het nu, want snel. Dat is...
Jullie moeten gewoon zelf wat bekender worden. Zodat jullie mensen op het rechte
pad... Ik ben heel comfortabel zo.
We doen ons best via BNR.
Dank daarvoor. Reinder Wietsman was hier, portfolio manager bij EBS Capital Management. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Struve-Lemberger. Tot de volgende keer. Zometeen dan spreek ik Loes Iepma van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang over de grote vraag. Moet kinderopvang gratis worden voor iedereen? Of niet?
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek over de kinderopvang. Met onder andere de grote vraag. Zou dat gratis moeten worden voor iedereen? Maar nu eerst...
De zakenpartner van de week.
En dat is Wendy van Eerschot van VPeople. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, Thomas.
Na gisteren, toen we interessante dingen met elkaar bespraken... maar eventjes vergaten voor de luisteraar wat VPeople ook alweer doet.
Ja, precies. Het HR-bureau voor snel groeiende... of in ieder geval bedrijven met een groeiambitie. En wij zijn dan de flexibele HR-schil, zo zou je het kunnen zeggen. Dus we doen alles, recruitment, talent development, performance... management, whatever.
En moet je ook nog rekening houden met veranderingen op de arbeidsmarkten? Het wemelt van adviezen over flex en vast en vaste contracten aanbieden, dat soort zaken? Of is dat niet iets waar jij met je bureau ook mee bezig bent?
Zeker wel, want het is natuurlijk een strategische vraag. Hè. Ik zeg altijd van, een recruitmentprobleem is niet alleen dat je mensen moet werven, maar het gaat ook om dat je goede managers hebt zitten, zodat mensen niet vervolgens weer heel snel wegrennen. En het heeft ook te maken met verhoging van productiviteit, waarvan ik nu denk dat dat de prioriteit moet zijn, om te zorgen dat je meer kan doen met minder mensen. Zonder dat je die mensen natuurlijk allemaal gek maakt. Ik zie, er zijn heel veel plekken waar natuurlijk heel veel... bijvoorbeeld in de zorg, zijn er extreme tekorten... maar ook enorme hoge ziekteverzuimpercentages. En 40%, 50% is na 2 jaar weer verdwenen. Daar zou je veel meer en makkelijker waarschijnlijk een oplossing in zoeken... dan in...
Wat zijn dat dan voor oplossingen? Want sommige problemen die kondigen zich al heel lang aan. Sterker nog, ze zijn al jarenlang manifest. Ja, je weet precies, het zit eraan te komen, we vergrijzen met z'n allen.
Ja. Nou, in de zorg zou ik als eerste gewoon meer dan de helft van de managers eruit gooien. Ik denk dat dat heel veel helpt.
Geen bullshit jobs meer.
Geen bullshit jobs. En ik denk ook echt luisteren naar die mensen die... Iedereen zegt de hele tijd die administratiedruk is zo hoog. Maar ja, heb jij gehoord dat er iets aan gedaan is?
Nee, precies. Maar misschien dat goed nieuws ook minder vaak de krant haalt.
Ja, nee, maar er is dus gewoon te weinig aan gedaan. Omdat we toch ook nog sturen met wantrouwen. En ik denk dat dat ook iets belangrijks is. Dat we gaan versturen op vertrouwen. En dat je er dus op de koop toeneemt dat 1% je belazert.
Binnen een bedrijf heb je ook bepaalde keuzes. Namelijk, wat vind ik belangrijk? Zo hoog mogelijke winst. Meer impact maken. Daar horen ook labels bij. Ja. B-Corp, ja. Bijvoorbeeld.
Ja.
Je bent een B-Corp.
Wij zijn een
gefeliciteerd.
B-Corp.
Tenminste, ik neem aan dat het een felicitatie waard is. Waar staat dat precies voor?
Het is een afkorting van een benefit organization. En het is eigenlijk een Amerikaans label wat wereldwijd wordt erkend als een certificering die je moet halen, die moeilijk is om te halen. Die gaat over dat als je die certificering haalt, dat je een positieve bijdrage levert aan de wereld met wat jij doet. Dus direct gelinkt aan de Sustainable Development Goals, direct gelinkt aan het reduceren van CO2. En dat je met jouw bedrijf aantoonbaar de wereld beter achterlaat dan dat je hem aantrof.
Volgens mij hebben we een gast die dat alleen maar kan onderschrijven. Blijf erbij om die gast ook jouw vragen te stellen.
Zaken doen.
De kinderopvang staat volop in de belangstelling. De toeslagenaffaire sleept zich nog altijd voort. Grote delen van het personeel staakten onlangs voor een betere cao. En ondertussen woeden er ook nog stevige discussies over de aanwezigheid van investeringsmaatschappijen en het volledig gratis maken van kinderopvang voor iedereen. Dat alles gaan wij bespreken met Loes Iepma, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Welkom.
Dank je.
Het is denk ik wel eens rustiger geweest in de kinderopvang als ik dat zo allemaal opsom.
Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Maar het is ook een hele goede beweging die wij nu zien gebeuren. Want de kinderopvang staat op de kaart. In die zin dat iedereen ook door corona weet hoe lastig het is om thuis te werken, thuis onderwijs te bieden en thuis te zorgen voor je kinderen. Dus in de coronatijd hebben we gezien hoe erg het van belang is voor de ontwikkeling van de kinderen. Omdat kinderen elkaar minder hebben gezien, minder hebben ontmoet. Ze moesten het onderwijs missen, maar ook de kinderopvang en de BSO missen. En voor de ouders om het mogelijk te maken om te kunnen werken. Dus de kinderopvang is eigenlijk de oplossing voor de grote arbeidsmarkttekorten.
En kinderopvang is er in allerlei soorten en maten. Laten we de grote scheiding maken tussen maatschappelijke kinderopvang en commerciële kinderopvang. Ja. Wanneer is iets maatschappelijk en wanneer is het commercieel?
Ja, goede vraag. Eigenlijk zie je dat de maatschappelijke kinderopvang, daar gaat 100% van het budget naar de kwaliteit van de kinderopvang. Dus daar lekt geen geld weg naar private equity partijen of aandeelhouders of investeerders van buiten. Dat zie je terug in de kwaliteit. Maar je ziet het ook terug in het feit dat bij de maatschappelijke kinderopvang ook locaties worden opengehouden die verlieslatend zijn. Die bijvoorbeeld in achterstandswijken staan. Je moet je voorstellen dat het veel makkelijker geld verdienen is in een witte tweeverdienerwijk. Dan heb je veel sneller een groep vol met alle kinderen dan in een achterstandswijk. En de maatschappelijke kinderopvang maakt echt ook de bewuste keuze om juist ook daar in te investeren.
Want het geld dat bij zo'n rijke, tussen haakjes, kinderopvang wordt verdiend, precies, dat wordt verdeeld. Ja. En dat komt uiteindelijk terecht bij zo'n kinderopvang die, als je hem alleen zou beschouwen, verlieslatend is.
Ja, die wordt daarin geïnvesteerd. En je ziet ook wel dat het wat extra wordt geïnvesteerd in de opleidingen, in de methodiekontwikkelingen.
Het is natuurlijk geen toeval dat we nog geen 2 minuten met elkaar in gesprek zijn. En het woord private equity is alweer gevallen. Daar is heel veel over te doen. De aanwezigheid van investeerders in de kinderopvang, omdat er ook veel publiek geld gemoeid is met de kinderopvang. Maar heel veel kinderopvangorganisaties, een paar weken geleden was hier de topvrouw van Kids Foundation en Partout, die zijn samengegaan. Die zeggen, we hebben ook groot geld nodig, omdat als we de beste kinderopvang willen aanbieden, het ook wel draait om schaal. En je moet doorgroeimogelijkheden bieden voor je personeel. Je wil de beste pedagogische methodes kunnen gebruiken. En dat kan niet als je met relatief kleine kinderopvang zit. En om die schaal te bereiken, hebben we dat geld nodig van grote investeerders. Dat is niet alleen maar het kwade geld van buiten. Ook dat investeren wij net zo goed in goede kinderopvang.
Ja, je ziet ook dat in de maatschappelijke kinderopvang zijn ook hele grote organisaties. Dus van de top 100 van de grootste kinderopvang zit 60% bij de maatschappelijke kinderopvang. En die kunnen ook gewoon geld lenen, die kunnen ook investeren. Die herinvesteren eigenlijk al het verdiende geld weer 100% terug in de kinderopvang. Het enige verschil, want begrijp me niet verkeerd, er wordt bij allebei kwaliteit geleverd. Het enige verschil is dat bij de maatschappelijke kinderopvang 100% van het budget terugvloeit in de kinderopvang.
Nou, het is ook niet gezegd dat iedere private equity maatschappij meteen dividend uitkeert en dat het allemaal weglekt naar het buitenland, uiteraard.
Nee, dat is meestal bij het moment van verkoop, inderdaad. Hè? Dus je ziet dat op dat moment er geld weglekt. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat we met elkaar zouden moeten zeggen, de kinderopvang is zo'n belangrijke, mooie sector. We zien nu dat niet ieder kind toegang heeft tot de kinderopvang. En ook niet iedere ouder er gebruik van kan maken. Hè, want of je er gebruik van kan maken, hangt eigenlijk af van het werk en inkomen van je ouders.
Als je geen werk hebt, dan heb je überhaupt toch weinig recht op kinderopvang.
Ja, precies. En dat is eigenlijk heel
erg. Jij vindt dus eigenlijk dat het iets is wat gewoon maatschappelijk aangeboden moet worden en dat het geen commerciële activiteit mag zijn. Want je ziet natuurlijk dezelfde beweging in de zorg. Hè? Dus we maken de makkelijke zorg maken we commercieel en de ingewikkelder zorg blijft maatschappelijk, zou je dan in jouw termen kunnen zeggen.
Ja, en wat wij eigenlijk graag zouden willen is de best of both worlds combineren. Dus aan de ene kant zorgen dat we dat ondernemende, innovatieve van onze sector behouden. Dus wel met private organisaties blijven werken. Maar aan de andere kant met publieke financiering. Dus die financiering niet meer afhankelijk maken van de conjunctuur, van of ouders wel of niet werken, zoals je ook aangaf, van het inkomen van ouders, want we hebben dat nu ongelooflijk complex georganiseerd, die kinderopvangtoeslag. Nou, ten eerste heb je er geen recht op als niet allebei je ouders werken, hè, wat jij net ook aangaf.
Maar is dat niet ook een heel logisch onderscheid? Want jij stelde net vast, we weten allemaal hoe belangrijk de kinderopvang is. Dat hebben we allemaal mogen ervaren tijdens de coronacrisis. Probeer het allemaal maar eens te combineren. Maar wat valt er nou te combineren als je niet werkt? Waarom zou het dan toch zo van levensbelang zijn dat kinderen ook in dat geval toegang hebben tot kinderopvang?
Ja, we hadden het net al even over, we hebben alle drie kinderen. En mijn kinderen die zijn ook hun leven lang, eigenlijk in die eerste 12 essentiële jaren, altijd naar de kinderopvang toegegaan. Dus van 0 tot 4 hadden ze het grote voordeel dat ze al de taalontwikkeling, het samenspelen, het samen leren delen, dat kregen ze al mee.
Dat leer je toch niet uitsluitend op de kinderopvang?
Nee, zeker niet. Maar sommige kinderen die groeien op in de, zeg maar, de postzegel van hun huis. En sommige kinderen hebben het voorrecht. Wij zien dat echt zo. Het is echt in het belang, dat geven ook pedagogen aan, in het belang van de ontwikkeling van kinderen om samen te spelen. Want kinderen hebben maar één motor. Die zijn nieuwsgierig.
En de taalontwikkeling is gewoon bewezen. Hè, dat wel echt veel beter gaat op kinderopvang. Maar ik begrijp toch nog niet helemaal wat je precies bedoelt met, ik wil dat de financiering, want het moet er allebei zijn. Dus commercieel en privaat en publiek. Maar de financiering moet dan anders. Dus wat bedoel je daar eigenlijk dan precies mee?
Ja, goede vraag. Nou, kijk, wij zeggen eigenlijk twee dingen. De kinderopvang is een hele mooie sector, maar we hebben twee grote problemen. Ten eerste dat niet ieder kind toegang heeft. En ten tweede dat we het veel te complex hebben gefinancierd via die kinderopvangtoeslag. En dat gaat via ouders, dan moet je je voorstellen.
Maar ik wil weten hoe het dan moet nu.
Nou, met publieke financiering kun je dat helemaal oplossen. Dus als je zegt, we gaan niet meer via ouders financieren, maar we gaan rechtstreeks de kinderopvangorganisaties financieren, dan ben je van die hele kinderopvang.
Dus zeg je krijgt gewoon per kind zoveel per maand, voor per halve dag of zo, whatever.
Precies.
En dan, en dan zeg jij, dan mogen de commerciële aanbieders komen en publieke aanbieders, dat maakt dan eigenlijk niet uit.
Ja, daar kun je nog steeds voor kiezen. En ik denk ook dat dat op korte termijn ook de beste oplossing is. En wij vinden dus dat je die kinderopvangtoeslag, die tot zoveel ellende heeft geleid, en ik ben veel in Den Haag, alle politieke partijen willen daar eigenlijk vanaf.
Ja.
En dat kun je dus doen door te zeggen, we gaan die kinderopvang, die vinden we zo belangrijk.
Dan gaan mensen natuurlijk zeggen, ja, dan worden de rijken bevoordeeld. Want die krijgen dan even heel veel vergoeding dan de armen.
Het had zomaar mijn vraag kunnen zijn, want het is een denivellerende maatregel. Hè? Jij gaf net aan dat je het ook wel een heel mooie gedachte vindt, dat de rijke kinderopvang de wat minder rijke kinderopvang subsidieert. Ja. Nou, in zekere zin gebeurt dat nu net zo goed als je kijkt naar welke toeslag welke ouder krijgt, afhankelijk van het inkomen van de ouder.
Ja.
Waarom zou je daar, los van dat het complex en ingewikkeld is en tot uitvoeringsvraagstukken leidt, waarom zou je daar toch niet voor een deel aan vasthouden?
Ja, nou, twee redenen. Ten eerste zijn de kinderen die nu gebruik maken van de kinderopvang, zijn per definitie de kinderen van de werkende ouders. Terwijl misschien willen we voor de ontwikkelingskansen van kinderen juist wel die andere groep kinderen ook bereiken, waarvan de ouders niet werken of problemen hebben, of nou, welke manier dan ook. En ten tweede hebben we in Nederland een heel eerlijk belastingssysteem, waarbij de sterkste ouders de zwaarste lasten dragen. En we betalen de wegen en de ziekenhuis betalen we ook niet inkomensafhankelijk. Dus wij zeggen, kijk nou naar het onderwijs. Financier het eigenlijk op dezelfde manier. Hè. Daar hebben we ook publieke bekostiging. Omdat we zeggen, het is zo belangrijk. En ook de kinderopvang is zo belangrijk voor ieder kind. En voor alle ouders. En we hebben ook alle ouders nodig op de arbeidsmarkt. Dat het een basisvoorziening moet worden die we rechtstreeks financieren.
En wat kost die operatie? Want we hebben het net al even over wat uitvoeringsproblemen gehad rondom de toeslagenaffaire. Ja. Maar hier doen we natuurlijk de volgende obstakels al op. Namelijk dat het veel geld kost. Namelijk dat er dan ook meer mensen zouden moeten gaan werken in de kinderopvang. Dat zijn toch flinke struikelblokken?
Ja, je ziet dat er nu 1800 mensen werken bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst, waarvan 550 fulltime bezig zijn met het hele verwerken van de toeslagenaffaire. Dus als je het hebt over uitvoeringskosten, dan ben je daar natuurlijk vanaf.
Jij zat in de Tweede Kamer overigens toen die toeslagenaffaire aan de orde was. Natuurlijk nog niet in de omvang bekend zoals we dat nu weten. Maar heb je toen wel eens gedacht, hier gaat iets mis?
Nee, want dat was toen niet bij mij bekend in ieder geval. Ik was bezig met de jeugdzorg, met het onderwijs. Dus daar werd toen nog niet zo over gesproken. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is echt ongekend onrecht. En dat is nog steeds aan de orde van de dag. Dus ja, we moeten daar echt van leren en zorgen dat het nooit meer mag gebeuren. En ik denk dat dat ook heel goed kan. In het belang van de kinderen, van de ouders en van de economie als geheel. Want ja, we hebben straks ook alle mensen.
En dan is dus de beste oplossing om helemaal af te rekenen met toeslagen en er niets van over te laten. En het echt substantieel anders te gaan organiseren.
Ja, en er zijn ook doorrekeningen gemaakt dat het ook geld oplevert. Hè. Dus aan de ene kant heb je een investering in het kind. En die verdien je dubbel en dwars terug. Hè. Iedere euro verdien je 5 keer terug, is ook al berekend. En aan de andere kant zie je ook dat het op korte termijn niet oplevert omdat ouders meer kunnen werken.
Nou, daar wordt volgens mij verschillend over gedacht. Hè? Het Centraal Planbureau heeft daar eerder een studie naar verricht en heeft gezegd dat het eigenlijk, als je kijkt naar de arbeidsparticipatie van met name vrouwen, helemaal niet zoveel oplevert.
Dat kwam door twee redenen. En dat staat ook in
nu
de kleine lettertjes. Nee, dat stond ook in de. Er wordt wel eens vergeten dat dat met twee zaken te maken heeft. En die twee dingen die zijn eruit gehaald in een nieuw onderzoek. En daaruit blijkt dat ouders die meer willen gaan werken, 9 à 10 uur extra willen gaan werken in de week. En dat dat 1,9 miljard extra belastinginkomsten oplevert. En 1,4 miljard minder verzuimuitgaven. Omdat je ook veel stress ziet bij jonge gezinnen. En nou ja, dat is dus de opbrengstenkant. Naast de opbrengsten voor kinderen. Hè, in
maar ik heb je nog niet gehoord over de kostenkant overigens. Hè? Want ja. Het kost natuurlijk ook wat.
Het kost ongeveer 4 miljard. En daar staat dus die 3,3 miljard tegenover.
Oké. Okay. Nou, op zich vind ik het wel. Jouw gedachte van je moet het eigenlijk zoals het onderwijs gewoon doortrekken. En de wegen betalen we ook. Hè. We zijn nog steeds bezig met die wegenbelasting tax volgens mij. Maar ja. Naar gebruik. Maar dat is er voorlopig nog niet. Dat vind ik wel charmant. Wat ligt ervoor? Waarom is het er nog niet?
Nou, gelukkig. Het goede nieuws is dat D66 en de VVD. In hun hoofdlijnenakkoord al hebben opgeschreven dat ze af willen van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvang van 0 tot 13 jaar graag toegankelijk willen maken voor ieder kind. En een rijke schooldag willen voor ieder kind. Waarbij ook sport, cultuur, huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. Dus niet voor de happy few die er nu gebruik van kunnen maken. Slechts 28% van de kinderen gaat nu naar de BSO toe. Maar voor 100% toegankelijk maken. Dus het goede nieuws is dat het erin staat. Het slechte nieuws is dat er ook nog wat woordjes uiteindelijk en onder
den
allerlei voorwaarden.
Toekomstvisie ja, en wellicht.
Ja, precies.
Nee, ook nog eens een andere brancheorganisatie die, als ik me niet vergis, heeft gezegd iets krijgt pas waarde als je er wel iets voor betaalt. En als je de kinderopvang gratis maakt, dan wordt dat gezien als een vanzelfsprekendheid. Dan ga je je kind zo snel mogelijk brengen en zo laat mogelijk ophalen.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk onzin, Thomas. Dat is hetzelfde als met onderwijs, is toch ook niet minder waard omdat we er weinig voor hoeven te betalen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En bovendien,
ik wist niet dat het mijn standpunt was, maar goed om te merken.
Nee, maar ik begrijp het wel. Kijk, inderdaad, als je een event organiseert en het kaartje is gratis, en dan denk ik, ik heb er geen zin in, dus ik kom niet. Dus dan moet je 10 euro voor vragen. Of vraag 10 cent voor een plastic tasje. En we gaan ineens geen plastic tasjes meer gebruiken. Hè. Dus aan de ene kant heb je gelijk, maar ik denk in dit kinderopvang.
Loes, wil je er nog iets aan toevoegen? Of kan het eigenlijk niet beter dan wat hier net gezegd is?
Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. En kijk, ik wil echt graag benadrukken dat de kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind van belang is. En het is eigenlijk werkt het nu de tweedeling in de hand. Dat het ene kind er wel gebruik van kan maken en het andere kind niet. En dat zouden we graag willen opheffen.
Dank voor dit gesprek. Loes Ipma, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
Dankjewel.
Zaken doen. Over de grens.
Iedere week praat ik in BNR Zaken doen met een expert over zaken doen over de grens. Als je overweegt zaken te doen in het buitenland, dan is de Dominicaanse Republiek misschien niet het eerste land waar je aan denkt. Maar volgens Annemieke Verrijp, de ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, en Haiti biedt het land veel kansen. Zeker met het oog op de klimaatverandering. En ik heb nu contact met Annemieke Verrijp. Goedemiddag.
Goedemiddag, bedankt.
Is het eigenlijk wel goedemiddag? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Is het, ja, het avond, is hier, ochtend, nacht?
Het is hier 7:50 met een heerlijke bak koffie in de ochtend.
Kan niet beter. We moeten toch denk ik even beginnen met de recente situatie die zich voorgedaan heeft met de aardbeving in Haiti, de moord op de president. Wat zijn daar nu de gevolgen van? Wat kun je zeggen over de situatie?
Ja, Haiti en de Dominicaanse Republiek delen samen één land, het land Hispaniola. De aardbeving voor Haiti is natuurlijk nog weer een ramp bovenop een andere ramp. En een humanitaire ramp, een economische ramp die er al was. En aan deze kant van het land, in de Dominicaanse Republiek, merk je daar zo goed als niks van. Hier begint de economie weer te groeien. En gaat het qua COVID goed en is eigenlijk het hele normale leven weer opgepikt, behalve het op het mondkapje na. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende werelden op één eiland.
En het normale leven is ook het leven met het water en dus denk ik ook wel met aandacht voor klimaatverandering. En dan komen we natuurlijk al heel snel uit bij watermanagement. Daar schijnen wij goed in te zijn. Ja. Liggen daar dan ook met name de kansen voor Nederlandse ondernemers?
Ja, die liggen er zeker. Zelfs as we speak, op dit moment is er een kleine missie van een Nederlandse innovatieve organisatie, LG Sonic, hier. En die helpen met het algenprobleem op de stuwmeren. De stuwmeren zijn heel belangrijk voor drinkwatervoorziening hier in de hoofdstad. Dus als de om te liggen, is dat een groot risico. En zij hebben met hele innovatieve technologie en echt heel duurzaam ook, hebben zij een oplossing gevonden om die algen eigenlijk, een technologie waardoor die algen heel snel oplossen. En ze zijn nu hier om te kijken of dat ook in andere stuwmeren kan worden toegepast. Dus dat is, dat is heel mooi.
Misschien toch ook nog wel een simpele vraag die wel noodzakelijk is, zeker als je gaat ondernemen in deze landen. Maar de Dominicaanse Republiek en met name Haiti, daarvan is toch bekend dat het straatarme landen zijn. Dat nog heel veel mensen in volstrekte armoede leven. Is het dan niet lastig om geld te verdienen, ook voor Nederlandse bedrijven? Of misschien ook wel moreel ingewikkeld om daar dan toch nog iets voor te vragen?
Wederom die twee werelden. Haiti, het armste land van het westelijk halfrond. Dominicaanse Republiek, de grootste economie van de Caribe en Midden-Amerika. En een groeiende economie. Er zijn hier. Er is een grote ongelijkheid, hè, tussen arm en rijk. Maar je ziet dat het een stabiele economie is met heel veel kansen. En kansen, economische kansen voor iedereen, dus ook voor kleinere ondernemers. Wat ik al zei, het zijn twee verschillende landen. En vaak denken we bij de Cariben, het is een klein land. Maar nogmaals, dit is een grote economie, het is een stabiel land. En ze zijn op zoek naar innovatieve technologie en duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld voor watermanagement.
Met wie doe je zaken? Weet je dat wel voldoende? Hè? Verhalen over corruptie zouden ook niet voor het eerst naar buiten komen. Kunnen jullie daar als ambassade nog een belangrijke rol in spelen om al te grote uitglijders te voorkomen?
Ja, heel goed. Bijvoorbeeld als het ging, wat ik zei, voor die stuwmeren, dan werk je veel samen met de overheid, met waterbedrijven. Maar bijvoorbeeld ook met de particuliere sector. Net vorige week is er een grote machine geïnaugureerd om cacao te verwerken. Zodat dus niet meer cacao in een ruwe vorm wordt geëxporteerd. Maar hier ook lekkere chocola wordt gemaakt. En dat zijn dan Nederlandse machines. En die worden verkocht aan een coöperatie van tienduizenden boeren. Het verschilt. Annemiek, kleine of grote kun je ondernemen.
Ja, mag ik nog even een specifiek? Want heel veel ondernemers weten vaak niet, wat kun je nou bij de ambassade of bij jou bijvoorbeeld, wat kunnen jullie voor hen betekenen? Kan je daar nog even iets over zeggen?
Goed. Wat we net al zeiden, het is natuurlijk niet makkelijk ondernemen hier. Het is geen Europa. Dus als je al een idee hebt van, ik wil
wel lekker surfen als ik s'avonds klaar ben met het werk.
Als je wil surfen, dan moet je anders zijn.
Ik maak een grapje, maar ik bedoel meer als ondernemer. Als je denkt, Haiti lijkt me een leuke plek om te werken. Dan kunnen we contact opnemen met jou? Of hoe werkt
Absoluut.
Dat?
Absoluut. Ja, dan kunnen wij zijn gewoon vindbaar op het internet. Je kunt een e-mail sturen naar de ambassade. Dan reageren we heel snel. Over het algemeen de handelsmedewerker. Het hangt er vanaf waar het over gaat. En dan kijken we wat wij kunnen betekenen, aan wie we de ondernemer kunnen verbinden. Als het gaat over surfboarden of tilapia vissen. Of een restaurantje starten. Dan kunnen wij op weg helpen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon wijzen van, kijk eens even naar dit rapport. Daar staan goede contacten in. Of tips waar je rekening moet houden. Want het is inderdaad niet makkelijk ondernemen. Daar verwijzen we daar ook naar. Maar wij zorgen gewoon altijd dat we kunnen verbinden met juist die mensen en die bedrijven of die organisaties. Die een geïnteresseerde ondernemer op weg kunnen helpen.
Blijf dat doen. Blijf ook genieten van je kop koffie als die niet al helemaal op is. En nog een hele fijne dag gewend. Annemiek Verrijp vanuit de Dominicaanse Republiek. De ambassadeur aldaar. Wendy, tot morgen.
Ja, leuk.
Dan spreek ik ook met Paul Kostreis, de vertrekkend directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Hoe kijkt hij terug op zijn jaren als belangenbehartiger van de belegger? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen vanaf 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.